Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, aan het einde van het jaar Onzes Heren 2024 gedenken wij hen die ons in dit achterliggende jaar zijn ontvallen. Hun sterven bepaalt ons bij de broosheid van ons eigen leven. Ze zijn ons voorgegaan in de weg van alle vlees. We gedenken hen met eerbied en wensen de rouwdragende families de troostvolle nabijheid en ondersteuning van de Heren van harte toe. Na het noemen van de namen houden we een moment stilte en daarna zingen we Psalm 89, vers 19. Ik verzoek u nu, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan. Op 1 juli stierf Willem Groeneboom, laatst gewoondhebbende in verpleeghuis Waardhoven te Sliedrecht, in de leeftijd van 81 jaar. Op 18 juli stierf Cornelia Vastenburg-Kroon, laatst gewoondhebbende zorgcentrum Pedaya te Hardingsveld-Giessendam, in de leeftijd van 87 jaar. Op 8 augustus stierf Robert Walter Schöneman, laatst gewoondhebbende kerkbuurt 91 te Sliedrecht, in de leeftijd van 57 jaar. Op 13 november stierf Willy van den Bos Kop, laatst gewoondhebbende verpleeghuis Salem te Ridderkerk, in de leeftijd van 75 jaar. En op 28 november stierf Jonathan Boer, baanhoek 367 te Sliedrecht. Jonathan overleed kort na de geboorte. Gemeente, memento mori, gedenk te sterven. Laten we nu zingen Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er volgt in Psalm 89, vers 19. Wij belijden u met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen we Psalm 103 vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. 103 vers 1 zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen nu de Heer bidden om zijn zegen en we gedenken in het gebed in het bijzonder aan de rouwdragende families die in ons midden zijn en ook thuis verbonden. We danken de Heer ook met Gerwin en Rodé van Trooien, Emmastraat 11, Hardingsveld, Giessendam, die afgelopen zondag verblijd werden met de geboorte van een dochter met de naam Willemijntje Julia. Haar roepnaam is Jul. We bidden ook voor mevrouw Van de Heuvel de Groot, Rooshoofdstraat 80, Hardingsveld, Giessendam, die na een verblijf in Waardhoven weer thuis mocht komen. Zullen we samen bidden. Eeuwige God, u die je was, die je bent en die er altijd zal zijn, onbevattelijk voor ons, maar gelukkig ook maar, dat wij, kleine mensen, mensen van de tijd, u niet kunnen bevatten. u niet kunnen begrijpen. Want u bent God. En wat geeft dat een houvast? In een dienst als deze, de laatste dienst alweer van het jaar onze Heren 2024. Wij vliegen daarheen. En vanavond voelen we het, Heren. Wat gaat de tijd snel voorbij? Wat is de tijd kostbaar? En wat is het leven een damp? Zo net stonden we erbij stil. 5 gemeenteleden ons ontvallen in dit jaar. Heren, dan weet u hoeveel pijn dat heeft gedaan en nog doet. Bij hun familieleden, vrienden, bekenden. Juist ook in een uur als dit kan het zo op ons afkomen. Maar niet alleen nu. We moeten leven in het gemis. Heren, we bidden in het bijzonder voor diegenen die dat hebben ervaren en die dat op dit moment beleven. Of ze nu tot onze gemeente behoren of gekomen zijn als gast om deze dienst mee te beleven. Heren, we bidden voor hen. En mogen ze juist ook door uw woord iets zien van uw trouw. Die trouw die ook niet te peilen is. Want die is van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie. Die trouw die zo onverdiend is, Heren. Dat moet u ook belijden. Wij hebben alles verzondigd. Ook in dit jaar. Als we onze zonden zouden gaan tellen, dan zijn we heel de avond druk. Maar u bent getrouw voor ontrouwe mensen. En u bent vergevingsgezind. En u bent een grote weldoener. Als we al uw weldaden zouden gaan tellen, dan zouden we ook heel de avond bezig zijn. Wat bent u toch goed voor ons. En mogen juist ook degenen die hier zitten met een rouwend hart daar iets van zien. Maar geef dat aan ons allen. Dat we uw goedheid jegens ons, slechte mensen, die niets verdienen, zullen zien en ons verwonderen. En Heere, geef dan dat in deze dienst uw woord ook eerlijk en helder verkondigd zal worden. Hoe vaak zijn we hier geweest? Op deze bekende plaats, deze vertrouwde plaats, als gemeente bijeen. Zondag aan zondag, soms ook door de weeks. Wat hebt u daar ook uw liefde en uw betrokkenheid en uw bewogenheid in getoond? Wij danken u daarvoor, Heren, voor alles wat u ook ons als gemeente in dit jaar hebt gegeven. Dat we de taken konden doen die u ons op hebt gelegd, als kerkenraad, als kerkvoogdij, als organisten, als kosters, als degene die de crash telkens weer hebben verzorgd of de uitzending van de diensten. En zo alle taken, u gaf daarvoor wat nodig was. Uw trouw is groot. Geef dan maar dat het deze avond geen loze woorden zijn, maar de beleving van ons hart. En daar hebben we uw geest zo voor nodig. Geef dan uw geest in ons midden. En gaat u de rijen door. En raak ons aller hart aan. Heren, als we u nog niet kennen, mag dan deze laatste dienst in het jaar een middel zijn in uw hand. Waardoor wij u leren kennen. Dan zullen we schrikken van onszelf. Dan zullen we een afkeer krijgen van onze zonden. Maar ook het hartelijke verlangen om u, die grote en goede God, te dienen en lief te hebben. Oh, dan komen we zoveel barrières tegen in ons eigen hart, in ons leven. Dan willen we vasthouden aan de zonde. Maar trek ons daarbij vandaan en laat uw liefde zo schitteren voor ons, dat het gaat, dat we ons over mogen geven aan u. Maar mogen uw kinderen ook verder geleid worden. En wilt u daar deze dienst ook voor gebruiken? Want stilstand is achteruitgang. Maar u wilt groei geven in het geestelijke leven. Was dan op in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Zo zegt u het in uw woord. We komen u daarom vragen, wilt u dat doen? En geef zo aan ons allen een zegenrijke dienst. Hier in de kerk, thuis verbonden, u kent ook hen. Geef ook thuis wat nodig is. Dan mogen we u in het bijzonder ook ter dank brengen. Met Gerwin en Rodé van Prooijen. U gaf aan hen een dochter, Jul. We danken u dat u het goed hebt gemaakt. En we bidden dat Jul een meisje zal zijn. Dat u, die goede verbondsgod, zal liefhebben en dienen. Daar heeft ze het wederbarende werk van uw geest voor nodig. En wilt u middelijk werken. Gebruik dan ook de opvoeding van Gerwin en Rodé. Mogen ze alles ontvangen wat daarvoor nodig is. En dat ze het daarin ook van u zullen verwachten. We danken u met mevrouw van der Heuvel de Groot, die weer thuis mocht komen. Tegelijk weet u ook wel van haar omstandigheden af, die nog bepaald niet rooskleurig zijn. Heren, sterk haar. En ontfermt u zich over haar. Getrouwe God, naar lichaam en ziel. Hoor zo naar ons gebed. Maak alles goed om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in Psalm 102, waarvan we lezen vers 1 tot en met 12 en daarna vers 24 tot en met 29. Helemaal is die iets te lang, vandaar dat we nu vers 1 tot en met 12 lezen en het stuk dat we overslaan, vers 13 tot en met 23, dat zullen we morgen, als God het geeft, gaan lezen. Dus het volgt nog. Nu vers 1 tot en met 12 en 24 tot en met 29. Psalm 102 vanaf vers 1, daar luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Een gebed des verdrukte, als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heeren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastig. Want mijn dagen zijn vergaan als rook. En mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras. Zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag. Die tegen mij razen zweren bij mij. Want ik eet as als brood. En vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en me weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. En ik verdor als gras. We lezen verder in vers 24. Hij heeft mijn kracht op de weg ten neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond. En de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen van uw knechten zullen wonen en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst vindt u in het gedeelte dat u is voorgelezen. Vanavond vers 24 tot en met 27... En morgenochtend, als God het geeft, vers 28 en 29. Dus nu vers 24 tot en met 27, zoals zo net gelezen. Zullen we eerst nog samen gaan zingen uit Psalm 119. En daarvan vers 36. 119 vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Nou, dat woordje hebben we net ook gelezen. Hè? Psalm 102, dat is een gebed van een verdrukte. Die kan dat ook wel zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En we zingen ook vers 42. Ik ben helaas een lederen zak gelijk. 36 en 42 van Psalm 119. En dan heb ik nog één afkondiging voor u, behalve de collecte. U en jij wordt herinnerd aan de dienst van morgenochtend, nieuwjaarsmorgen. Deze dienst begint om 9:30. Er zijn in deze dienst drie collecten. De eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de opleiding van predikanten. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen nu Psalm 119, vers 36 en 42. Gemeente, de laatste preek alweer. Gaat snel, heel jaar voorbij. Nog één keer richt de Heer zelf het woord tot ons. En dan gaat het deze avond over versleten kleren. En nu zult u misschien zeggen, moeten we het daar nou op een gewichtig ogenblik als dit over gaan hebben, over kleding? Nou, vrees niet, we gaan het natuurlijk niet over kleren hebben. Maar dat beeld wordt gebruikt in Psalm 102. Het is een voorbeeld, heel eenvoudig, om iets heel dieps duidelijk te maken. En dan helpt het wel dat wij ja, dat ook gewoon ervaren, hè? Dat kleren kunnen slijten, toch? Dat is iets wat toen zo was, in de tijd van de dichter, heel lang geleden. Het is vandaag ook zo. Draag je een kledingstuk te lang? Ja, dan zie je, het wordt allemaal wat rafelig. Of van kleur verschoten, dat blouseje, of die trui. Of jongens, er komt een gat in je broek, dat heb je misschien ook wel eens gehad. En je moeder vroeg, ben je gevallen? Maar nee, je had hem gewoon zo vaak aangehad dat hij op een gegeven moment door was. Kleren slijten. En zelfs als je heel kooplustig bent en jij hebt je kast vol hangen met jurkjes. Die je, nou ja, niet zo heel vaak draagt, want je hebt er heel veel. Ja, dan moet je toch oppassen, want de mot kan erbij, hè. En daar worden ze niet mooier van, die jurkjes van jou. Kleren slijten. Zoals onze kleren slijten. Zo slijten wij ook. En daar gaat het vanavond over. Daar gaat het over in Psalm 102, vers 24 tot en met 27. Zullen we die versen nog één keer lezen? Dan hebben we ze weer even scherp. Psalm 102, vers 24 tot en met 27. Daar lezen we, hij heeft mijn kracht op de weg ter neer gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ik zei, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouderen. Daar heeft u dat, hè, die versleten kleren. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En ze zullen veranderd zijn. Tot zover de tekst. Versleten kleren, dat is het thema van de preek. En dan letten we op drie kleden. Allereerst het kleed van de mens. Mensen slijten. Ten tweede het kleed van de kerk. En dat licht ik zo meteen wel toe hoe ik daaraan kom. En ten derde het kleed van de wereld. Versleten kleren. Allereerst het kleed van de mens. Ten tweede het kleed van de kerk. En ten derde het kleed van de wereld. Eerst dus het kleed van de mens. De dichter van Psalm 102, gemeente, die heeft het heel zwaar. Hij noemt zichzelf, we zagen het al, hè, een verdrukte. Psalm 102 is een gebed van een verdrukte. En datzelfde woord gebruikt hij in vers 24. Begin van onze tekst. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neer gedrukt. Wat is er aan de hand met deze man? Je kunt beter vragen, wat is er niet met hem aan de hand? Als je deze psalm leest, toch? In vers 4 tot en met 6, daar gaat het over ziekte. Het gaat over verbrande botten, een geslagen hart, luid zuchten. Hij wil maar zeggen, mijn lichaam trekt dit niet langer. Vers 7 en 8, dan gaat hij erop door en dan heeft hij het over eenzaamheid. Dan zegt hij, ik voel me als een vogel helemaal in zijn uppie ergens in de woestijn. Een steenuil in de wildernis, zo voel ik mij, zo diep, diep alleen. En toch weer niet alleen, want er zijn wel vijanden. Vers 9. Vijanden die hem smaden, honen, uitlachen, bespotten, tegen hem razen. Wat is er niet met hem aan de hand? En het ergste is wat erachter zit. Achter die ziekte, achter die eenzaamheid, achter die vijanden. En dat lezen we in vers 11. Vanwege uw, hoofdletter, verstoordheid En uw grote toorn. Dat is het ergste, gemeente, hè? Als dat je overkomt. Als God de rust zelf verstoord is. Waarom? Verstoord in zijn rust vanwege jou, uw, mijn zonde. Als die toornig is. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat God boos is. Dat God boos naar je kijkt. Als God besluit om ons op te heffen, op te tillen. En vervolgens weer te laten vallen. Dat staat in verzelf. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want, zegt de dichter, u hebt me verheven en me weer neergeworpen. Zoals een golf een boot optilt en vervolgens weer neerkwakt. Zo gaat God met de dichter van Psalm 102 om. In vers 24 zegt hij ook zoiets. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Hij, hè? Let daarop. Hij heeft dat gedaan. Dat heeft God gedaan. En mijn dagen heeft Hij verkort. Ik had wel ouder kunnen worden, zegt de man. Maar ik zal niet zo oud worden als mijn ouders. Hij heeft mijn dagen verkort. God wil dat, denk ik, niet. Als het zo doorgaat in mij, in mijn leven, dan sterf ik vroeg. Dan sterf ik van verdriet. God is tegen mij. Herkenbaar? Misschien zit hier wel iemand die heeft dat zo beleefd in dit jaar. Alles ging mis. God is tegen mij. Eerst leek het wat te worden. Toen tilde die me op. En toen dacht ik, nou, als het zo doorgaat dit jaar. En toen werd ik neergeworpen. Toen kwakte hij me neer. En nou lig ik daar. Moet ik nou zo het jaar uit? En waar heeft u dat gebracht? Tegenspoed. Wat heb u toen gedaan? Toen het tegen zat. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar vooral stilzitten. En net als een schaap dat zich laat scheren. Gewoon maar niet bewegen. En dan maar hopen dat het weer eens een keertje anders wordt. Gelatenheid. Ja, dat zou kunnen. Maar dat doet de dichter van Psalm 102 niet. Van Paulus staat er. Zie, hij bidt. Kunnen we ook wel zeggen van deze man. Zie, hij bidt. Of beter nog, luister maar. Hij bidt. Hij gaat naar God. Hij stort zijn klacht uit voor Gods aangezicht. In zijn ellende, in zijn pijn, in zijn zielsverdriet zoekt hij de Heere. De hele psalm getuigt daarvan. Het is een gebed. De psalmen, dat zijn gebeden. Deze psalm ook. Het is één lang gebed. In vers 25 haalt de dichter ook nog een gebed op dat hij eerder tot God had gebeden. Kijk maar, er staat ik zeide, hè, verleden tijd. Dus dan haalt hij een gebed weer even terug. Ik zei, mijn God. Nee, we gaan nog even niet verder lezen, want dit is al heel wat, hè, wat hij zei. Mijn God. Horen wij dat goed, gemeente? Diezelfde man, die zegt, alle dingen zijn tegen mij. Ik ben verschrikkelijk ziek, ik ben diep eenzaam. God is vertoornd op mij. En dan toch, mijn God. Dat is nou de taal van het geloof, hè? In alle omstandigheden van het leven, in alle omstandigheden van het zielenleven, roept het uit. En toch, u bent mijn God. Is dat kenmerkend voor u? Als u terugkijkt op dit jaar 2024. Een jaar waarin u ongetwijfeld ook veel hebt meegemaakt. Wie niet? En natuurlijk, het ligt verscheiden. De een heeft een heel moeilijk jaar gehad. En de ander mag zeggen, nou, God heeft vooral veel voorspoed gegeven. Dat ligt verschillend. En toch, als we nou kijken naar die tegenspoed, bijvoorbeeld ziekte, misschien topde u daar ook wel mee dit jaar, dat u aan bed gekluisterd was, dat er allerlei lichamelijke klachten waren. En hoe ging u daar nou mee om? Klonk het vanaf het ziekbed? Nee, niet alle dagen, dat begrijp ik. En toch, soms. Mijn God. Mijn God. U bent toch mijn God. Misschien waren daar wel momenten van diepe eenzaamheid. En kunt u die dichter daarin heel goed begrijpen? Een huwelijkscrisis. Een burn-out. Intense rouw. Die geliefde. Vader, moeder, zoon, dochter, kleinkind, verloren, rouw. En wie peilt het? Wie begrijpt me? Eenzaamheid. En toen, in die nood. Oh, ik hoop zo dat u toch mocht zeggen, maar u bent toch mijn God. Misschien waren er wel mensen die waren u vijandig gezind. Net als de dichter van Psalm 102, die had er ook mee te maken. Hè? Mensen die tegen hem waren. Weerstand op uw werk, in de kerk, in de familie. Wat heerlijk als je dan toch mocht zeggen, Heere, u bent mijn God. Dat is een mysterie, hè? Dat is het mysterie van Psalm 119. We zongen het. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat je in die verdrukking God overhoudt en hem des te beter leert kennen. Misschien is het wel het jaar, ik weet het niet, gemeente, maar het kan toch dat dit het jaar was van uw bekering. Het jaar waarin het allemaal openbrak. Waarin het doorbrak. En nu mag u zeggen, ja, hij is ook mijn zaligmaker. Hij heeft ook mij verlost van al mijn zonden. En ik mag ook een kind van hem zijn. Ja, daar gebruikt de Heer vaak ellende voor. Om ons daar te brengen, om ons bij de Heer Jezus te brengen. Maar ook om hem meer te leren kennen. Om ons opnieuw aan hem over te geven. Misschien is het wel gebeurd dit jaar. Nou, tegen u zou ik willen zeggen, loof dan de Heere en prijs zijn naam. Wat is hij goed voor u? Wat is hij groot? Dan leeft het toch in je ziel op deze oudejaarsavond. Mijn God, hoort u het? Mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat niet ik het heb gedaan. Al was ik het had moeten doen, het was er nooit van gekomen, maar omdat gij het hebt gedaan. De dichter, ja, die zou dat mee kunnen zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, want die kent die eeuwige God. En toch, hij vraagt iets anders. Hij wil eigenlijk vooral blijven leven, lees ik in vers 25. Ik zei, mijn God, en dan komt het, neem mij niet weg in het midden mijne dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Ja, hij weet wel dat hij ook een keer sterven moet. Hij weet wel dat ook zijn kleren slijten, om het zo te zeggen, in dat beeld van die kleding. Maar nu alstublieft nog niet. Hij bidt als het ware dat zijn kleren niet te hard zullen slijten. Hoef ik nog niet te sterven, Heere. Waarom bidt hij dat? Was hij nog niet klaar dan? Dat vraag je af, hè? Sommige mensen die bidden dat ze nog niet hoeven te sterven, want ze zijn nog niet klaar om te sterven. Is het zo? Bij de dichter van Psalm 102? Nee, want het is een kind van God. Dat maken we heel duidelijk uit deze psalm op. Ja, ik hoef hem alleen maar te wijzen op die woorden, mijn God, hè? Als je dat kan zeggen, dan ben je gelovige. Dan kun je toch sterven? Maar mag een kind van God dat eigenlijk wel bidden? Laat me nog blijven leven. Spurgeon zegt er iets moois over. Vrome mensen, zegt hij, moeten de dood niet vrezen. Ze moeten niet bang zijn voor de dood. Maar het is hun niet verboden het leven lief te hebben. Dat is mooi, hè? Niet bang zijn voor de dood. Dat hoeft niet. Want je hebt een borg voor je schuld. En als God je oproept, dan mag je voor altijd bij die zaligmaker zijn. Waarom zou je dan vrezen voor de dood? Maar ondertussen is het ons niet verboden om het leven lief te hebben. Daar mag je van houden. De dood is en blijft een straf, hè? God heeft ons geschapen om te leven. Nou, een straf, daar hoef je nou niet bepaald naar te verlangen, toch? Wie wil er nou gestraft worden? En daarom, het is ons niet verboden om het leven lief te hebben. En om te bidden, Heere, mag ik nog even blijven leven? Maar ik wil u wel vragen, bent u nou klaar om te sterven? Dat is een belangrijke vraag, hè? Op een avond als deze. En die had u vast wel verwacht, of niet? Heb u er al over nagedacht vandaag voor uzelf? Of u klaar bent om dit leven te verlaten? Om voor God te verschijnen? En let dan op, want je bent niet klaar als je voelt dat je klaar bent. Hè, sommige mensen die zeggen, ja, ik voel het wel. Komt wel goed. Ja, ik hoop wel eigenlijk dat het... Ik denk het wel, ja. Soms heb ik zo'n bijzonder warm gevoel. Ja, komt wel goed. Maar dat is het niet. Echt niet. Je kunt niet mee voor God komen met een warm gevoel. Andersom is het ook waar. Je kunt zo voelen en ervaren dat je vastgeplakt zit aan alles hier beneden. Hoe kan ik sterven? Juist een kind van God die dat merkt bij zichzelf. Die heeft last van zijn wereldsgezinde hart. En toch, als ik aan u zou vragen, wie is de Heer Jezus voor u? Dan zegt u, oh, hij is me toch dierbaar. Christus is me dierbaar geworden. Dan bent u toch klaar. Dan bent u bereid om te sterven. Dan alleen. En dan pas zijn we klaar. Als we Christus tot ons deel mogen hebben. Hij die zo ten neergedrukt is. Net als de dichter van Psalm 102. Maar dan nog veel intenser. Neergedrukt vanwege zijn zonde. Nee, die had hij niet gedaan. Vanwege onze zonde. Wiens dagen verkort werden door zijn vader. Hij die stierf in het midden van zijn dagen. De dichter van Psalm 102 zegt, neem me niet weg in het midden van mijn dagen. Dan hoef ik niet zo vroeg te sterven. Jezus stierf. Hoe oud was die? Ik weet het niet precies. Maar rond de 30. Misschien zitten die hier ook wel. Ik ben zelf 29. Nou, in de kracht van het leven. Hij werd weggenomen. In het midden van zijn dagen. En dat alles. Vanwege Gods verstoordheid. Waar we het zo net over hadden. En zijn grote toorn. Die kwam op hem. De toorn van God tegen de zonde van u en van jou en van mij. Ook van dit jaar. Die grote berg, weet u wel? Wat is God er vertoornd over? En dat kwam nou allemaal op hem neer. Hij had de straf van de dood niet verdiend, maar hij werd toch gestraft. Hij moest het en hij wilde het. Hij wilde de doodslaap slapen. Gemeente, laten we deze avond, nu, op dit moment, op deze Christus zien. Want wie op hem ziet en wie heerlijkheid in hem ziet, wie in al zijn ellende en schuld op hem bouwt, die is veilig. Diegene allemaal, maar ook diegene alleen. Dat mag je weten. Die grote berg, die berg van zonde, die ik eigenlijk nog lang niet peil, is allemaal weg. Die hele berg van zonde van 2024, die heeft God in de zee gegooid. En daar kijkt hij nooit meer naar. Geloof je dat? Wat is God rijk in genade? Dat alles, alles weg is. Achter zijn rug geworpen. Hoe goed is God? Nou, dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. Mag je weten. Na de dood, dan is het leven mij bereid. God neemt mij dan op in zijn heerlijkheid. En toch, als je nu gevraagd zou worden, zou je nu op dit moment willen sterven? Of hoe zou je het vinden als je 12 uur vannacht niet meer haalt? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat u zegt, ja, maar wacht eens even. Ja, wat moet ik nou zeggen? Aan de ene kant, het is goed. Het is goed om bij Christus te zijn. Maar ik wil toch eigenlijk ook nog hier blijven. Paulus had dat ook, hè? Die zei, ik word van 2 gedrongen. Bij Christus zijn zeer ver het beste. Maar hier blijven, dat is nodiger om uwentwil. Hij had nog een taak. Nou, misschien zijn er voor u ook wel goede redenen om te bidden. Heren, hoef ik nou nog niet te gaan. Vanavond nog niet. Want u hebt nog een taak voor mij. En dat weet u, heren, wat die taak is. Mag ik nog even blijven leven? Wat is de taak van de dichter van Psalm 102 dan? Waarom wil hij blijven? Ja, het staat er niet zo letterlijk. Dus dat is dan lastig. Want hoe moet je het dan weten? Nou, sommige verklaarders die hebben wel een interessante verklaring die ik doorgeef. Sommigen zeggen, deze dichter die wil nog iets geweldig moois meemaken. Het herstel van Jeruzalem. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. We hebben het gehad over het kleed van de mens. Dat kleed veroudert, wij allemaal, we worden ouder. Maar het gaat hier ook over het kleed van de kerk. Want deze psalmgemeente is vol van de persoonlijke situatie, omstandigheden van de dichter, zijn ziekte, zijn eenzaamheid, zijn vijanden, de ervaring van Gods toorn. Maar we moeten een stapje dieper gaan. Hebben we in de gaten dat er meer aan de hand is, dat er nog weer iets onder zit? En net dat stuk wat we hebben overgeslagen tijdens het lezen, dat zou ons helpen om dat meer in het oog te krijgen. Dus morgen dan hopen we het ook te lezen en dan wordt het gaandeweg ook weer steeds duidelijker. Maar het punt is, ik zal het u nu maar gewoon vertellen, Israël is in ballingschap gevoerd. Eerst het 10-stammenrijk, nu ook het 2-stammenrijk. En dat kunnen wij zo even zeggen, hè? U hebt die zin al veel vaker gehoord. Israël is in ballingschap. Want hele gedeelten van Gods woord, ja, die zijn tegen die achtergrond opgeschreven. Maar dat is natuurlijk een drama, hè? Het volk van God. Weg. Naar Babel. De stad van God. In puin. Daar heeft die dichter zo'n verschrikkelijk verdriet van. Daarom is hij zo ziek. En daarom is hij zo eenzaam. En daarom heeft hij het over vijanden die hem uitlachen. Kijk nou, die stad. Wat is er van terechtgekomen, die stad van God. Daarom eet hij as. En hij drinkt zijn eigen tranen. En daarom ervaart hij de toorn van God. Want God moet wel heel vertoornd zijn om dit toe te laten. De dichter, hij zit vooral met de situatie van Sion in zijn maag. Het is een gevaar, ook in een dienst als deze, dat we het alleen maar hebben over onszelf. Over alles wat wij dit jaar hebben meegemaakt. En over onze zonden. En over de zegeningen die God aan ons persoonlijk heeft gegeven. En het is goed, hè? Begrijp me goed. Het is goed om het daarover te hebben. En het is goed om daarover na te denken. Ik zou zeggen, gebruik de oudejaarsavond daar maar voor. om na te denken over al die zegeningen, over al die zonden, persoonlijk, voor Gods aangezicht. En toch leert deze psalm ons breder te kijken. Naar Sion. Dat is Israël, toch? Het jaar 2024 was opnieuw een rampjaar voor Israël, hè? Wat een trieste situatie, die oorlog die maar voortduurt. En dat maakt de politieke situatie van de staat Israël er ook niet eenvoudiger op. Israël raakt steeds meer geïsoleerd. Wordt steeds eenzamer, zou je kunnen zeggen. En dan Amsterdam. 8 november, weet je het nog? Die rellen. Wat is het jaar 2024 een ontzaglijk beschamend jaar geweest. Voor ons, Nederlanders. Dat in Nederland heeft plaatsgevonden. Joden. Israëlieten. Die horen bij Sion. Waar zo mee werd omgegaan. Wat is Sion in nood? Maar ik denk ook aan de geestelijke omstandigheden van Sion. Ook in geestelijk opzicht ligt Israël in puin. Zeker er zijn Messias beleidende Joden. Er zijn er die de Heer Jezus hebben liefgekregen, die hem kennen. Maar veel Joden kennen hem nog niet. Gemeente, raakt dit alles ons? Doet dat ons ook wat? Dat zou ons toch moeten raken en ons tot gebed moeten brengen voor het volk van God. Heer, denk toch aan uw volk. Geef toch dat het antisemitisme stopt. Geef toch bovenal dat uw volk de Messias, Jezus, zal leren kennen. En u hebt het toch beloofd. Dan mogen we pleiten op het woord van de Heer zelf. Hij heeft het gezegd. En wij gemeenten zijn ook door genade in Israël ingelijfd. En zo mogen we de lijn ook doortrekken naar de kerk. Hoe is het gegaan met de kerk in dit jaar? Nou, als je kijkt naar de kerk in het wereldperspectief, dan moet je zeggen, ja, het is heel goed gegaan. Ik bedoel, God heeft zijn kerk in stand gehouden op deze wereld en er zijn er eigenlijk alleen maar bij gekomen, toch? Zo is het toch bij de kerk, er komen er alleen maar bij. God gaat door met zijn werk, dat is waar. Kijk even naar Nederland. Hoe is het gegaan met de kerk in ons land? Nou, ik vond een lijst met kerksluitingen in het jaar 2024 in Nederland. Ik heb ze even geteld, 41 kerken gesloten. Nou, die lijst zal niet volledig zijn. 41 kerken gesloten. En de deuren dicht, geen diensten meer. Herbestemming, café, boekhandel, appartementen. Want er is niemand meer die samen wil komen rond het woord van God. Dat is aangrijpend, hè? De krimp van de kerk in ons land heeft doorgezet, gemeente. De Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk, het gaat door. Nou, zegt u niet zonderen, want bij ons gaat het goed. Ja, dan steken we toch onze kop in het zand, gemeente. Als we zeggen, bij ons gaat het goed, wij krijgen een preekplek in Sliedrecht, dus niet zeuren. En begrijp me goed, het is een zegen hoor, het is een zegen, dat is zeker waar. Maar we zijn toch onderdeel van die kerk in ons land. En gaat het ons allemaal voorbij, denkt u? zijn er bij ons geen jongeren die aan het begin van dit jaar nog in de kerk zaten. Maar als we nu eens even goed nadenken, we zien ze niet meer. Of nog sporadisch af en toe een keertje. Dat is toch aangrijpend. En trouwens, we moeten niet alleen naar getallen kijken. Het gaat niet alleen over binnen de kerk, buiten de kerk. Maar het kan ook voor ons gelden dat wij in Babel zitten. Met ons lijf in Jeruzalem. U zit er weer. Maar met ons hart in Babel. Dat is wereldgelijkvormigheid. En moeten we niet eerlijk zeggen dat de wereldgelijkvormigheid ook onder ons toeneemt? Want we willen meedoen, hè? We willen met de tijd mee. Tijden veranderen. Nou, er is een boek van een godsdienstsocioloog die zich wat verdiept in de ontwikkeling van de kerken en zo. En dat boek heet Zie hoe alles hier verandert. En dat gaat over het verloop van de gereformeerden. Nou, niet elke verandering bleek een verbetering te zijn. Ik geef dat maar door. Ter waarschuwing. En als een spiegel voor mezelf en voor u. En ik vraag me af, hardop. Ik weet niet wat u ervan vindt. Denk er maar eens over na. Maar hoe staat het nu met het kleed van de kerk? Hoe ziet dat er nou uit? Is dat misschien ook een kleed dat doet denken aan Psalm 102, vers 27? Ze zullen alle als een kleed verouderen. Een verouderd kleed, een versleten kleed, een versleten Bijbel, een versleten evangelie. Want ja, we hebben het al zo vaak gehoord. We weten natuurlijk aan het begin al wat er allemaal gezegd wordt. We hebben het zo vaak gepreekt. Wij, dienaren van het woord, predikanten. We hebben het er al zo vaak over gehad, broeders, hè, dat evangelie op de huisbezoeken. De kracht is er nou uit. Het is ook eigenlijk een beetje verouderd. Vind je ook niet? Uit de mode. Ja, en wat doe je als je ouder wordt? Je zou het kunnen proberen te verbloemen. Bijvoorbeeld door make-up. Maar ja, je moet steeds langer voor de spiegel staan. Zo gaat het in de kerk ook. Steeds meer moeten we uit de kast halen. Andere muziekinstrumenten, gezangen, het scherm en wat al niet meer. Dat is de make-up van de 21ste eeuwse kerk. Het lijkt wat. Het flitst weer. Gebeurt tenminste weer wat. Wordt interessant. Maar daaronder schuilt een puinhoop. En dit alles raakt gelovigen. Of vindt u het allemaal overdreven wat ik zeg? Ik hoop het niet. Ik hoop dat u zegt, het is waar, dit raakt mij. Want als we zeggen, ja maar ik ben toch gered. Ik ga toch naar de hemel. De rest, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Dat is een slecht teken, hè? Dat noemen we heilsegoïsme. Dan gaat het je eigenlijk alleen maar om je eigen zielenheil. Maar een ware gelovige, die kent ook iets van het wenen om ziel. Het huilen over de kerk. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Dat is het verlangen van Gods knechten. Van Gods dienaressen. Om die vervallen stenen, om dat weer op te richten. Elk heeft deernis met haar gruis. Dan sta je ernaar te kijken en dan zeg je, dit is toch wat. Zo zou het toch niet moeten zijn. Elk toont ijver voor Gods huis. Het is niet alleen maar zeggen, het is toch wat. Maar het is ook wat doen. Allereerst in de binnenkamer. Ja, zeg je, maar wat moet ik dan? Of u vraagt zich af, wat kan ik hiermee? Ik zei het al, de binnenkamer in. Dat is het belangrijkste. Bidden. Bij de Heer brengen. Dat doet die verdrukte van Psalm 102 ook, hè? Heere, hoor naar mijn gebed. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Verstopt u zich alstublieft niet voor mij. Neig toch uw oor. Wilt u alstublieft heel goed naar mij luisteren als ik die situatie van Sion voor u neerleg. En verhoor mij dan haastig. Want, vers 14, de tijd om aan genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Hoe weet u dat? Kunnen wij mensen dat bepalen? Dat het tijd is voor God om te gaan werken. Ja, dat ziet u toch? De brokstukken. Nu, heren. Nu is het tijd. Heren. Het is meer dan tijd. Zegt ook de dichter van Psalm 74. Dan ziet u datzelfde. Juist dan. Als het niet goed gaat met de kerk. Als je zorgen maakt om de gemeente. Om je eigen gezin. Mensen van wie je houdt. Mag je zeggen, Heere, nu. Nu. Het is tijd voor u om te bouwen. Wij kunnen het niet, maar u wel. Juist als kerkelijke verdeeldheid is. Dat is ook zoiets verdrietigs, hè. Dat in het jaar 2024 niet veel is veranderd. Heer, het is nu tijd voor u om bij elkaar te brengen, om te helen. Juist onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Zo is het in de geschiedenis van de kerk altijd gegaan. Hè? Als er opwekkingen kwamen, tijden van herleving, dat je voelt van hé, er gebeurt wat in de kerk, de geest waait. Waren dat tijden waarin het goed ging met de kerk? Nee. Nee, het waren juist tijden waarin het uitermate slecht ging. En toen was het Gods tijd en toen ging hij werken. Dus hoe hopeloos de toestand van de kerk ook is, bij God vandaan is er echt altijd hoop. Hoop voor onszelf, hoop voor de kerk en ook hoop voor de wereld. Dat brengt ons bij de derde gedachte, het kleed van de wereld. De dichter heeft het over zichzelf. Hij zelf wordt ouder. Verandert. Maar hij heeft het ook over alle dingen. Hè? Met name in vers 27 ziet u dat. Zij alle zullen als een kleed verouderen. Alles verandert. Hij beleidt God als de schepper van alle dingen in het voorgaande vers, vers 26. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, de hemelen zijn het werk van uw handen. Heere, u hebt alle dingen gemaakt. U bent de grote schepper van alle dingen. Maar, zegt hij, ik weet, al hebt u dit allemaal gemaakt. Ik weet dat u uw eigen werk zult laten vergaan. Die zullen vergaan. En ze zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. En zo is het ook toch? Alle dingen, ook de aarde, wordt ouder. De aarde wordt ook warmer. Is ook doorgegaan in dit jaar 2024. De aarde is ook armer geworden. Grondstoffen die steeds meer opraken. Het is allemaal doorgegaan. Het kleed van de wereld. Het veroudert in een hoog tempo. En misschien jongens hebben jullie het ook wel eens, meiden, dat je soms denkt, ja, hoe lang zou dat nou eigenlijk door kunnen gaan? Hoe lang zou de wereld nog bestaan? Denk je daar wel eens over na? Ik kan je zomaar aanvliegen, hè? Hoe zal het verder gaan? Leven we eigenlijk met elkaar niet op een zinkend schip? Maar dan zou ik je willen zeggen, laat deze laatste dienst van het jaar je nou niet moedeloos maken. Dat is niet de bedoeling. Dat hoeft niet. Want er staat hier, dat kleed van de wereld, dat verandert. Je mag ook zeggen, dat wordt verwisseld. Ik haalde Spurgeon al even aan. Ik heb nog een mooi citaat van hem. Spurgeon zegt dit: onze grote koning, de Heere, is niet zo arm dat hij altijd hetzelfde gewaad zou hoeven te dragen. En als je maar één set kleding hebt, dan ben je arm, hè? Maar zo is het bij God niet. Hij is niet zo arm dat hij altijd hetzelfde gewaad zou hoeven te dragen. Hij zal binnenkort de wereld oprollen, het kleed van de wereld oprollen, en ze terzijde leggen als een versleten kleed. En hij zal zich bekleden met een nieuw gewaad. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Mooi, hè? Anders gezegd, God zal het kleed van de wereld wassen, reinigen, louteren met vuur. En hij zal alle vuil en ongerechtigheid eraf spoelen. En gemeente, dan is er een fonkelnieuw kleed. Zie, zegt hij vanavond, tegen u en jou. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Geloof je dat? Nou, dan is er toch totaal geen reden om droevig dit jaar te verlaten. Natuurlijk is de weemoed, dat snap ik. En dat mag ook. Dat heb je op een avond als deze. Als je voelt dat de tijd je tussen de vingers doorglipt. En dat we erheen vliegen. Dat maakt weemoedig. Dat maakt misschien ook wel wat verdrietig. Maar geef er maar niet te veel aan toe. Want voor Gods kind is er toekomst. Bijna thuis. Wat is dat een heerlijk vooruitzicht. Als je daar bent. In dat nieuwe Jeruzalem. Waar geen dood meer is. Waar geen rouw meer is. Waar geen tranen meer zijn. Al die tranen die u moest schreien in dit jaar. Al dat verdriet. God kent uw tranen. En hij zal alle tranen eens van de ogen afwissen. Met zijn zachte doek. Moet dat zijn, hè? En daar zal blijken dat al die zorgen en al die moeite en al dat verdriet en al die eenzaamheid, al dat lijden, dat het niet te vergeefs was. Nu begrijpt u het misschien niet en zegt u: waarom, Heere? Ik weet het niet. Na deze zult u het verstaan. Straks zal de Heer het u duidelijk maken dat hij alle kwaad van u heeft geweerd. Of ten beste gekeerd. En dat had hij toch beloofd? Bij uw doop. Hij is een waarmaker van zijn woord. We zien het nu niet. We mogen het wel geloven. Straks zullen we het aanschouwen. En die kerk? Ja, we hadden misschien ook wel te veel gesomberd. Dan zullen we zien. De zaak van de kerk is helemaal niet openloos. We keken alleen verkeerd. God, de eeuwige God, die had een bouwplan gemaakt, al in de eeuwigheid. En het is gewoon rustig gaan reizen naar zijn gemaakt bestek. Zo zegt de psalm. En het is een beetje associatief, gemeente, maar neem het me niet kwalijk op deze oudejaarsavond. Maar dan denk ik aan de oliebollenmix. Misschien hebben jullie het ook wel gebakken, oliebollen. En dan staat dat deeg, dat staat te rijzen. Gewoon laten staan. Hè? Dan wordt het vanzelf meer. Totdat het tijd is. Zo doet God het eigenlijk ook. Het gaat wel door. Het rijst wel. Het gaat goed. Totdat het tijd is. En hij zegt: zoon, ga maar. Nu is het tijd. Stil maar. Wacht maar. Bid maar. Werk maar. Alles wordt nieuw. De hemel. En de aarde. Gemeente, we gaan eindigen. Ik wil dat doen. Dat oude gezang. Dat zo in lijn is met Psalm 102. En zingt u het maar vanavond. Uren, Dagen, maanden, jaren. Ze vliegen als een schaduw heen. Ach, we vinden waar we staren niets bestendigs hier beneden. Op de weg die wij betreden staat geen voetstap die beklijft. Al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft. Alles wordt ouder. Zing het maar. Maar zing dan ook dat andere couplet. Ziende op de belofte van God, snel dan, jaren, snelt vrij henen, met uw blijdschap en verdriet, welk een ramp ik moog bewenen. God, mijn God, verandert niet, blijft mij alles hier begeven. Voortgeleid door zijn hand, schouw ik, uit dit nietig leven, in mijn eeuwig vaderland. Amen. Zullen we zingen Psalm 49 en daarvan het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat. En wat er volgt, 49 vers 6. Zullen we samen danken en bidden. Heere, alles verouderd als een kleed. Mijzelf. En geef maar dat we kunnen zeggen, mijn God, want dan is het ten diepste niet erg. Al is het wel moeilijk en verdrietig. En toch, dan mogen we weten geborgen te zijn in Christus. En als we jong zijn en we kunnen sterven, dan hoeven we er toch niet bang voor te zijn. En als we oud zijn en we weten dat de dood heel dichtbij is, mogen we toch weten. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. In het bijzonder bidden we dat, Heere, voor de ouderen. De dood wenkt ieder uur. En het kan zo bang maken. Als het zo dichtbij komt, Heere, u alleen peilt die angst. U weet wat er in hen omgaat. Maar trouwe God, geef door uw geest te mogen hopen op uw eeuwige woord en op uw eeuwige zoon. En op het eeuwig blijvende evangelie. Ja, geef dat aan ons allen. Juist ook in een veranderende wereld. In een veranderende kerk. Dat we ons steeds meer vast zullen klemmen aan uw woord dat eeuwig zeker is. Dan zitten we goed. Want u hebt het gezegd. Dank, Heere, dat u nog één keer dit jaar ons uw woord wilde toevertrouwen. En wilde laten verkondigen op de man en de vrouw af. Nu gaan we naar huis. En we bidden voor elkaar dat het woord mee zal gaan. En dat we niet onverzoend het nieuwe jaar in zullen gaan. We bidden, geef ons een gezegende, goede jaarwisseling. Bewaar ons ook voor de zonde. Bewaar ons voor een lege jaarwisseling. Met veel geknal, maar zonder God. En breng ons morgen opnieuw hier in uw huis. Om dan opnieuw uw woorden te horen. Geef ons dan ook verlangen om het jaar te beginnen met u. En als het verlangen er niet is, help ons dan om uit discipline te gaan. Te komen, te naderen, onze plek weer in te nemen. Om zo door uw woord, door het zingen, door het bidden, gezegend te worden en verlangen te krijgen. We bidden voor Israël. Bekeer en zegen uw volk. Gedenk aan de kerk in ons land, in Europa. Ga niet weg. Blijf met ons, nu de dag is gedaald. Ontfermt u zich over deze wereld. Zoveel leed en ellende is. In het bijzonder dragen we op Zuid-Korea. In diepe rouw. Erbarm u. O God van alle genade. En mag er nog iets goeds uit voortkomen. Wat wij niet kunnen bekijken. Maar u kunt het geven. Zo leggen we alles in uw handen. Hoor naar ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 102, vers 15. Als een kleed zal het al verouderen. En wat er volgt, 102, vers 15. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.